Goedemorgen. We hebben wel een interessant onderwerp vanochtend. Het is een mooi onderwerp en ook een gevoelig onderwerp. Hoogstwaarschijnlijk heb jij een sterke mening over een aantal van deze thema's. Speciaal in Nederland, iedereen heeft een sterke mening, dus ook over deze onderwerpen. Het is ook een persoonlijk onderwerp. Je ziet de titel over de christelijke huwelijk, samenwoning, scheiden en hertrouwen. Misschien iets heeft met jouzelf te maken. Of met jouw dochter. Of uw zoon. Of een tante. Of je oma. Of een kleinzoon. Dus het is geen abstract onderwerp. Het heeft wel met ons te maken. Wat ik uitnodig je te doen vanochtend, is te proberen je eigen gevoelens los te koppelen voor 50 minuten, 60 minuten. Om niet te denken over jouw persoonlijke situatie met je tante, met je zoon, met je... maar te denken, hey, wat zegt Gods woord erover? De toepassing van Gods woord moet altijd komen na de uitleg en overdenking van Gods woord. Nou, het is belangrijk van het begin van uitleg te zeggen dat het huwelijk is geen, het is een gave door God ontwerpt en het is geen door mensen gemaakt. Het huwelijk is Gods gave niet alleen voor de kerk, de doop bijvoorbeeld, de avondmaal zijn dingen die God heeft aan christenen gegeven. Als je bent geen christen, je hoeft niet te dopen of je hoeft niet de avondmaal te vieren. Maar huwelijk is een gave van God voor mensheid. En daarom, een atheïst is net zo goed getrouwd als een christen. Of een boeddhist is net zo goed getrouwd. Als iemand zegt, ja, ik kom tot bekering, wil ook mijn vrouw veranderen. Denk, hé, nee man, je bent getrouwd ook als een ongelovige. Het is Gods gave aan mensheid. Nou, ik heb de titel gekozen, christelijke huwelijk. Omdat in de Bijbel, wij vinden ook wel richtlijnen voor de huwelijk. En als je hebt je leven aan de Heer Jezus gegeven, en je bent een christen, dan de wens van ons hart is te leven, een levensstijl die past bij Gods woord. We hebben dan net vanochtend dat ook gezongen. Totdat hij komt, ik wil leven naast uw woord of zoiets. Dus... Christen zijn heeft niet alleen met aanbidding in de dienst te maken, of Bijbel lezen thuis. Christen zijn heeft ook te maken met de manier dat je wandelt. De manier dat je doet business. Het heeft te maken met de manier dat je kinderen opvoedt. Het heeft ook je manier om een huwelijk te doen. Het is onze programma voor de volgende 50 minuten. De christelijke huwelijk is een verbondsrelatie. Het is een complementair relatie en een doelgericht relatie. Ik hoop ongeveer 30 minuten aan deze mooie onderwerp te besteden. En daarna opmerkingen, samenwoning, scheiding en hertrouwen. Ook belangrijk onderwerp. Ik zal het meeste van mijn aandacht geven aan nummer 2, scheiding. En dan misschien alles bijna 20 minuten. Jij kan het goed begrijpen dat het is onmogelijk om al de Bijbelteksten hier te betrekken. Dus ik maak ook keuzes. Maar ik hoop het zal jullie wel bepaalde kaders geven. Het huwelijk is geen door mens gedacht systeem. In Genesis 2 lezen wij daarom... zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Als je het goed overdenkt, het is echt een rare Bijbeltekst. Adam en Eva zijn net geschapen. Adam had geen vader en moeder. Eva ook niet. En dan krijgen wij deze Bijbeltekst. Voor al de andere mensen, we hebben papa's en mama's, maar Adam en Eva echt niet. Dus sommige mensen zeggen, ja, dat was toegevoegd. Ja, misschien wel, het was later door Mozes misschien geschreven. Adam zelf heeft dat niet geschreven. En de Heer Jezus heeft ook deze Bijbeltekst geciteerd. Maar wat belangrijk is, is dat woord hechten. Wat betekent hechten in het Nederlands? Samenvoegen met lijm of zo. Het is echt geen losbandige hello nachtje uit zo. Het is echt, het is een term die gaat over een verbond. Hechten, je hecht. Nou, wij als maatschappij, wij houden niet van sterke relaties. Vroeger een stuk meer, maar nu minder en minder. Het begintitel voor vanavond, voor vandaag, liever een open relatie. Daar kwam van Vodafone. Ik heb het op Kennedyland gezien, 2 weken geleden. En ik, ja, dat is mijn titel voor zondag. Liever een open relatie. Nou, ik vind het zo erg om een telefoonmobiel te hebben verbonden aan één maatschappij. Omdat een man later, ik kan iets goedkoper vinden ergens anders. Of een betere aanbieding. Dus ik wil graag een open relatie hebben met Vodafone. Geen verbond. Wij zien dat ook, niet alleen met mobielbedrijven. Maar ik merk dus een rare samenstelling hier in Nederland. Met de naam, waar is het? Nulurencontract. Nou, als je probeert dat aan een buitenlander uit te leggen. Een Nederlander, ja gek, hoe kan je een, om een munt te hebben van 0 euro munt. Ik denk, nou. Maar wel, in Nederland, je hebt een 0 uur contract. En dan, ja, je hebt een baan, maar je hebt geen baan. Begrijp wat ik bedoel? En werkgevers vinden dat fijn. Het biedt veel flexibiliteit. Nou, met dat gedachte in het huwelijk, die gaat echt mis. In de Bijbel hebben we wel het idee van een verbond. En een verbond is de sterkste hechten die mogelijk is. Is een verbond. Het is sterker nog dan een normale contract. In Malachi, de laatste boek van het Oude Testament. De Heer is in Malachi 2:14. De Heer is getuigen tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezelling en de vrouw van uw verbond is. De vrouw van uw verbond. Nou, als je zoekt het woord verbond in de Bijbel, het komt vaak voor. En je ziet, er zijn horizontale verbonden en verticale verbond. Verbonden. Of verbond. Verbonden? Meervoud. Prima. Nou, ik lees bijvoorbeeld dat er is een verbond tussen mensen. Zoals David en Jonathan. Tussen families. Tussen volken. Ik was in mijn stille tijd deze week en ik kwam tot Genesis 26. En er is een verbond daar tussen Abraham en Abimelech. Mensen. Maar er zijn ook verticale verbonden. Waar God maakt een verbond met een mens. Zoals Noach. Zeg, ik maak een verbond met jou. Ik zie deze verticaal tussen God en een familie. Met David. Je toegeslacht zal koningen voor eeuwig zijn. Ik zie een verbond tussen God en een volk. Met Israël bijvoorbeeld. Ik zie Jezus zeggen, hier is de bloed van een nieuwe verbond. Tussen Jezus en ons. Dus er is een verticale verbond, God ons, op personen, en horizontale. Nou, wat is bijzonder over de huwelijk? Het is, denk ik, de enige waar je krijgt een verticaal en een horizontaal verbond samen. Als iemand trouwt, het is niet alleen ik tussen ik en Anneke. Het gaat over ik en Anneke en God erbij. Er is een horizontaal en er is ook een verticaal element. De enige verbond dat horizontaal en verticaal is. Ben je van plan om te trouwen? Ik zie, we hebben een paar huwelijken in de volgende maand of zo. Maar misschien daarna komen meer. Dat gebeurt toch. Niet mis. Anneke en ik, wij trouwden 26 jaar geleden in Alphen aan de Rijn. Dus ik had van een Engelse beetje achtergrond het idee om een belofte te spreken in de dienst, in de vergaderinglokaal. Nou, dat was echt dan, 26 jaar geleden, in de vergadering. Nou, ik weet niet eens dat was waarom, maar ja, ze hadden genade met ons, omdat ik was een Engelsman. Dus ja, je moet een... Oké, dus we hebben een paar beloftes uitgesproken. Ik vind dat fijn. Maar in die tijd had ik niet voor ogen dat het was een verbond verticaal en horizontaal. Mijn beloften waren horizontaal met mijn vrouw. Niet mis, maar nu denk ik dat ik een beter. Als je kijkt een klassiek film van Hollywood, of je gaat naar Engeland om een normale kerkhuwelijk, een Anglikaanse kerk, of Presbyteriaanse kerk, of Baptistenkerk, dan je krijgt een moment in de huwelijkdienst, waar de dominee staat, of de priest, of de pastoor staat voor, en de echtpaar voor hem, en hij zegt tegen de man, dus de beloften hebben twee delen, heb ik ontdekt. De priester zegt, of de dominee zegt tegen de man, John, neem jij Kathy als je wettige vrouw om met haar te leven, etc., etc. En hij antwoordt, yes. Aan wie antwoordt hij dat? Niet aan zijn vrouw, maar de priest of de dominee of de man of de persoon daar, hij vertegenwoordigt God op dat moment. Dus hij geeft een ja-woord aan God. Het gaat over de verticale verbond. En dan natuurlijk, hij vraagt aan Kathy. De vraag. En Kathy, neem jij John als een wettige man? En zij zegt, ja tegen God. Dat is de verticaal belofte. En daarna, de priest gaat verder. En in die tijd denk ik, ja, een beetje lang, hè? Misschien weken het korter maken. Maar nu zie ik dat, nee, de eerste deel heeft te maken met de verticaal verbond. En dan zegt de priest, deel B, John zegt, ik, John, neem jou, Kathy, als mijn vrouw. Ik beloof trouw aan jou te zijn, in rijkdom, in of armoede, in gezondheid, in ziekte, tot de dood ons zal scheiden, of tot Jezus komt. Nou, dat is een horizontaal belofte. En dan de vrouw, als het goed is, zegt hetzelfde. Dus mijn tip voor jullie die zijn van plan om te trouwen, is denk goed over jullie beloften. Het is niet alleen een sociale ding, je kan het zo doen. Maar denk, hé, er is een verticaal verbond en een horizontaal. Wat kunnen wij zeggen, en dit is geen echte Bijbelse model of zo, wat kunnen wij zeggen in onze belofte om duidelijk te maken dat wij eren de verticaal en de horizontaal verbond. Nog een Bijbeltekst. Ezekiel 16, 8. Nou, hier, het is de Heer Jezus, Heere God. Hij spreekt tegen Israël met een beeldtaal en hij zegt, Ezekiel 16, 8. Ik kwam voorbij en zag dat jij rijp was voor de liefde. Ik spreid mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je, spreekt God, de Heer, en jij werd mijne. Het is beeldtaal, het is niet echt een huwelijk, maar wat ik zie mooi hier is dat hij zwoer en er is een verbond. In mijn onderzoek over het onderwerp van verbonden, ik merk dat in het algemeen, niet altijd, maar in het algemeen, ik merk vier eigenschappen van een verbond. In een verbond, er zijn woorden. Het is niet alleen een knipoog of een zoentje of zo. Hey, er zijn woorden, er zijn beloften, ik zwoer je trouwt, een eed. Tweede, een element is zijn getuigen. Je moet je vader en je moeder verlaten en echtgenoot hechten, is geen privé ding. Er zijn normaal gesproken getuigen aanwezig. Derde element, eigenschap, er is een teken of een symbool verbond. Bijvoorbeeld, Toen God maakte een verbond met Noach, er kwam een symbool. De regenboog. Ik zal niet vergeten, ik kijk de symbool en dan herinner me onze verbond. Besnijdenis. Het symbool van de verbond met Abraham. En bruidschat. Als iemand trouwde, dan je kreeg in die tijd, je moet iets betalen of een paar kamelen geven of zoiets. Maar nu, ja, we uitwisselen ringen, bijvoorbeeld. Het is niet het moet met ringen, maar het is een symbool, een teken van een verbond. De nieuwe verbond met de Heer Jezus. We hebben het vanochtend, dus een teken. De beker en de brood, een teken van een verbond. En er is ook een andere eigenschap, dat een verbond heeft een moment. Het is niet dat in de loop van de weken een verbond wordt gemaakt. Nee, je sluit een verbond. En wij weten dat redelijk wel. Als je wil een auto kopen, er is een bepaald moment dat de auto is niet van jou. En een bepaald moment waar je zegt, nu de auto is van mij. Ja of nee? Met uren, in Nederland met uren, met minuten en seconden. In de postkantoor. En dan vanaf die seconde, het is mijn auto. Ik heb een bepaald contract. Nou, het is ook zo met een verbond. Er is een bepaald moment waar zij is niet jouw vrouw. En nu, zij is wel jouw vrouw. Niet je man, en nu wel. Dus, nou, wij sluiten een verbond met verschillende manieren en verschillende culturen. Vaak het is een sociaal element, het is een ceremonie of een ritueel. Soms een ritueel met bloed in het Oude Testament. Soms een ritueel, het verbond heeft een ritueel met zout of met olie in de Bijbel ook. Vandaag, onze ritueel in Nederland tenminste, heeft een beetje te maken met een handtekening. Omdat ik merk in onze huidige cultuur, een handtekening zegt iets nog. Ja, ook als je kreeg een aangetekend brief. Iemand komt in de deur met een elektronisch apparaat. En ja, hij kan mee een foto maken, dat kan ook. Maar nee. Handtekening op hier op de scherm alsjeblieft. Een handtekening zegt iets. Nou, soms hoor ik dat mensen denken, ze praten over scheiding. Ze zeggen, maar God is groter dan een handtekening hoor. Natuurlijk wel. Ja, een verbond is groter dan een handtekening. Een handtekening is net alleen een bepaalde symbolische iets. Kijk eens, ik heb een ring hier, een symbool van mijn huwelijk. Dit is mijn derde ring. Met dezelfde vrouw. Ja, voor verschillende redenen in de loop van de 26 jaar. Het is een lange verhaal, dus ik zou het niet om jullie bemoeien. Maar in de tussentijd, de feit dat ik verlies mijn ring ergens, betekent niet dat ik ben niet getrouwd voor 24 uur. Nee, de verbond is veel sterker dan de handtekening of een ring of wat dan ook. Nou, in mijn foto's, ik heb sterk gezocht deze laatste week. Ook met een stuk frustratie, omdat ik heb het niet gevonden. Dit is Maria Eugenia Barrero van Colombia. Haar man is Luis. En ik wil graag een foto van beide hebben. Maar ja, het lukt me niet. Dus hier, Maria Eugenia Barrero. Ongeveer 15 jaar geleden hebben wij een nieuwe gemeente begonnen in de stad van Armenië. In de eerste jaar van de gemeente, Maria Eugenia Barrero kwam tot bekering en ze kwam met haar drie kinderen. Haar man kwam bij Luis bijna nooit. Dus ja, ze kwam tot bekering en zo. En dan, ja, zij was niet getrouwd met Luis. Maar zij wonen samen. Oké, dat was geen prioriteit. Dus wij gingen echt elke twee weken langs bij hun huis om een video te kijken. Het is echt een mooie manier om evangelisatie te doen in Zuid-Amerika. Er zijn veel goede Mexicaanse evangelisatievideo's. Het is een mooie verhaal van 90 minuten. Met een duidelijk evangelisatieboodschap. Twee of drie keer. En dan, ja, het is gezellig. En dan heb je een goede gesprek daarna. Dus elke twee weken ging met een andere buur bij hun thuis om de video te kijken en in gesprek te gaan. En Luis was een vriendelijke, aardige man. En dan, in Colombia de gewoonte is dat als iemand samenwoont, zij bemoedigen mensen eerst om te trouwen en dan te dopen. Een beetje te streng op dit moment, denk ik, maar dat was een gewoonte. Dus ik ging in gesprek met Luis. Ik zei, hey Luis, je vrouw komt op bekering. Hey, ja, goede vrouw. Wat denk je om met haar te trouwen dan? Hij glimlacht en zegt, ik heb geen papieren nodig hoor. Ja, ik hou van haar en hij houdt van mij, dat is goed genoeg. Ik zeg, ja, maar als je houdt van haar, waarom wil je dat niet op papier zetten? En dan, het is echt duidelijk, ook voor je kinderen, voor de toekomst. Het geeft zekerheid voor je kinderen, biedt zekerheid voor je vrouw en alles. En hij glimlacht en zegt, niet nodig. Oké. Okay. We bleven bidden en zo. Maar een paar weken later, we hadden een video. En dan na de video, ik was in gesprek met hem. En zei, hey, deze kleine huis waar jullie wonen. Is dat jullie huis of is het een verhuurd huis? En dan, Maria Eugenia zegt meteen, het is onze huis. Het is van mijn vader, maar hij heeft mij beloofd dat als iets gebeurt met hem, het is voor ons. En dan Luis zegt, ah, maar zonder papieren, je hebt echt niets hoor. En dan denk ik, ah, dit is mijn kans. Ik zeg, hey Luis, en dan, ja, voor het huwelijk een papier is niet nodig, maar voor een huis wel, hè? En dan heeft zo'n hardige man, hij glimlach, en hij, ja, de kwartje viel. En 2-3 maanden later, we hadden een kleine huwelijkdienst in onze gemeente. Ik ging bij hun langs, twee maanden geleden, toen ik was in Colombia, dus zij bestaan nog. Het christelijke huwelijk is een complementair relatie. Ik wil graag met jullie lezen. Kunnen jullie, hier is één tekst. Genesis 2:18. God de Heer dacht, het is niet goed dat een mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Efeziërs hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, hoofdstuk 5 is een belangrijke hoofdstuk in het thema van huwelijk. Efeziërs 5, ik lees vanaf vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals de Heer, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Het christelijke huwelijk is een complementair relatie. En dat is duidelijk van Genesis 1 en ook duidelijk hier in Efeziërs 5. Het is niet alwissebaar, zoals Christus de hoofd is van de gemeente en het is niet dat Christus de hoofd is van de gemeente voor een tijd en dan de gemeente is de hoofd van Christus voor een andere tijd. Het is een complementaire relatie van equal mensen. De man, God verwacht van een man een liefdevol dienende leiderschap. En God vraagt van de vrouw om liefdevolle, meedenkende onderdanigheid. Nou, er zijn verschillende modellen voor een huwelijk. Sommige mensen kiezen voor een macho-dominant stijl. De man is een beetje Zuid-Amerikaanse stijl, de macho-man. Het kan. Maar andere mensen kiezen voor een macho-dominant vrouw. Waar de vrouw is de baas. Anderen kiezen voor een 50-50 relatie. Een collega van mij in Engeland. 50-50, alles 50-50. Zij kookt een paar dagen, dan ik kook. En dan zei ik, no, alles 50-50. Ik kan. Maar ik bemoedig jullie om een christelijke model te gebruiken. Als wij christenen zijn, we hebben ook een model in de Bijbel. En dat is de hoofdhelper model. Samen, één man en één vrouw, een complementair relatie. Een hoofdhelperteam, waar ieder zoekt het goede voor de ander. Nou, is een teamwerk, dit hoofdhelperteam, makkelijk? Niet altijd. Anneke, mijn vrouw, is een zondaar. En ik ook. En dat maakt het soms moeilijk. Is dit hoofdhelpermodel, mooi? Ik zou zeggen, ja, het is mooi. Dat wel. Gods ontwerpen werken altijd goed. Maar als je kijkt in... Oh, ik heb mijn Bijbel dichtgemaakt. Maar in Efeziërs 5... Het komt niet zomaar. We hebben begonnen met vers 22. Als je begint met vers 18. Het zegt... En word niet dronken van wijn... waar een losbandigheid is... maar word vervuld met de geest. Al de instructies dat komen daarna over ouders... mannen, vrouwen, kinderen en werkers... hebben de volheid van de geest van God nodig. Sommigen denken, ja, ik heb de vervulling van de geest nodig... als ik ga aan bezoek. Of als ik heb een boodschap. Of in de avondmaal, of in de dienst. Natuurlijk wel, maar ik merk dat we hebben de volheid van Gods geest nodig... in normale dagelijks leven. Als je wil dat relatie, een christelijke huwelijk hebben, het komt niet zomaar. Het heeft de kracht van Gods Heilige Geest ook nodig. Nou, hoe gaat dit in onze huwelijken? Kunnen wij dat hoofdhulpermodel op een bepaalde manier laten zien? Nou, hier een tip. Voor de mensen die zijn van plan om te trouwen. In april of volgende jaar of jaar daarna. In het meeste van de huwelijken dat ik heb meegemaakt in Nederland. In de beloftetijd. Ik merk symmetry. Ik beloof om jou lief te hebben. En zij zegt, ik beloof om jou lief te hebben. En hij zegt, ik blijf trouw voor jou. En zij zegt, ik blijf trouw voor jou. En ik zal voor jou zorgen. En ja, amen, ik zal voor jou zorgen. Nou, het is mooi en dat is waar. Maar ik zie dat de christelijke huwelijk is niet 100% symmetrisch. In een klassiek Engelse huwelijk, je krijgt een tijd waar je zegt, tenminste de oude tijd, je krijgt dat uitdrukking, ik zal proberen met Gods hulp een liefdevolle hoofd van onze gezin te zijn. Ik zal proberen jou te beschermen. Voor jou te zorgen. En de vrouw zegt, met Gods hulp, ik wil graag onderdanig aan jou zijn. Om jou te ondersteunen. Om samen verder te gaan. Dus mijn voorstel, mijn tip, is probeer eens maar dan dat model van christelijke huwelijk ook in je beloftes op een bepaalde manier te laten zien. Misschien je werkcollega's, ja, hoe kan je dat doen? Ja, omdat de christelijke huwelijk, en dat is onze doel, is een stuk anders van de 50-50 symmetry. En dit is goed, het is goed zo. Het christelijke huwelijk is een doelgericht relatie. Het gaat niet om mijn blijdschap, mijn voldoening, mijn gemak. Als ik koop een abonnement of zo met Vodafone, het gaat wel om mijn blijdschap, mijn voldoening en mijn gemak en mijn portemonnee. Maar het is anders met een huwelijk. Als je denkt dat het gaat om jouw blijdschap, dan komt een moment waar jouw man, jouw wonderman of jouw wondervrouw, maakt je niet zo blij. Als het gaat om jouw voldoening, ja, als er is iets... Ja, misschien komt je voelt niet zo voldoet met relatie. Ja, mijn vrouw wordt nu een beetje saai. En ik vind de grappen van mijn man zo fantastisch. En nou, ik vind het niks. Wat een saaie man. Altijd dezelfde grapjes. Ja, zo gaat het, hè. En dan een paar dingen dat we vinden zo fantastisch in de eerste jaar van ons huwelijk of daarvoor. Dan komt een moment en denk ik, nou... Maar andere vrouwen en andere mannen... Wordt een beetje meer interessant. Ze hebben andere grapjes. Onze huwelijk. Natuurlijk, we willen graag een stuk blijdschap hebben. Huwelijk. Je denkt, nou, ik blijf hier, ik ben een christen. Ik blijf. Nou, het gaat niet alleen om dat natuurlijk. Maar ik merk dat De christelijke huwelijk heeft een doel, het is doelgericht. Vier doelen. De eerste doel is om iets van God te laten zien. Nou, vrouwen en mannen zijn geschapen in de beeld van God. Dus ik als een man, ik ben een beelddrager, ik laat iets zien van God. Mijn vrouw als een vrouw, laat iets zien van God. Er is mannelijke en vrouwelijke aanwezig in God. Maar hier de gedachte is anders. Dat ik en Anneke samen als een huwelijk, als een relatie, kunnen wij iets spiegelen over God. Dat zoals Jezus onderdanig was aan de Vader, zelfde waarde, zelfde God, maar hij zegt, ja, de God, Vader is de hoofd van de Zoon. Dus hij spiegelt iets moois. En wij kunnen dat ook in onze huwelijk spiegelen. De feit dat Jezus is de hoofd van de kerk, en die houdt van ons, en hij geeft leiderschap aan zijn kerk. Wij kunnen mannen, als mannen ook iets van God spiegelen in onze relatie. Een tweede doel is dat om ons karakter te verbeteren. Nou, is dat echt nodig? Noodzakelijk? Een vriend van mij in Engeland, jaren geleden. Hij was echt een betrokken navigator in de universiteit. Met de bijbelstudies en zo. Is echt veel bijbeltekst in zijn hoofd. Maar ook een mooie man. En hij zegt tegen mij ons. Ja, ik had gedacht eerlijk gezegd. Dat ik was bijna perfect. Totdat ik trouwde. nou. Een man en een vrouw. Wij kunnen elkaar helpen. Om meer zoals de Heer Jezus te worden. Omdat wij kennen elkaar zoveel beter. Omdat mijn vrouw, ik ben blij dat zij is net binnengekomen. Zij hoort wat ik zeg en zij weet hoe ik ben thuis. En dat helpt mij. Om eerlijk te zijn. En als ik ga een beetje over de streep. Mijn vrouw met een glimlach. Hey, over de streep, hè? Dat helpt mij. Dus één doel van God gebruikt in huwelijk is om ons karakter te verbeteren. En ik bemoedig jullie broeders en zusters, man en vrouw, om open te staan voor de kritiek van je man en je vrouw. Als je wordt boos met je man of je vrouw, als hij komt met een commentaar, dan mensen zijn, ja, je trekt terug en je zegt minder en het helpt jou minder. Dus, wil je meer zoals de Heer Jezus worden? Luister goed naar je vrouw. En man, en het is in, denk ik, een beetje onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Derde doel van onze doelgerichte relatie is om elkaar te genieten. Is dat mogelijk? Ik ben bezig vanwege het project dat ik doe in Tilburg op dit moment. Om stukken te lezen uit de eerste drie eeuwen. Ik zoek mijn onderzoek over de rol van vrouwen in de kerk in de eerste drie eeuwen. Dat is mijn onderzoekthema. En ik ben verbaasd hoe negatief mensen in die tijd waren over het huwelijk en over seks. Origen is een bijbelleraar van die tijd, van de tweede eeuw. Hij heeft zichzelf ontmannen, castrated, om beter onderwijs te geven aan zusters. Zonder verleidingen. Nou, ik ben blij om te horen dat dat niet een voorwaarde om te deelnemen aan de preaching and teaching team. Het is niet goed dat een mens alleen is. Dus ja, het doel van onze relatie als man en vrouw natuurlijk is ook te genieten van elkaar. Kameraadschap, gezelschap, vriendschap. Een paar jaar geleden heb ik ontdekt dat Hooflied, dat is een Bijbelboek, hè? Als je leeft hoofdstuk, Hooflied, je ziet het praat ook over een relatie tussen man en vrouw. En een man zegt, ja, je bent zo mooi. En hij begint mooie dingen over zijn vrouw te zeggen. Dingen daarbij kan je misschien niet lezen, maar hier op de council. Maar je kan het thuis lezen, misschien met je vrouw samen, voorzichtig. En een paar dingen. Hij was blij met de lichaam van zijn vrouw. Hij zegt, onder jouw tong, het is zoals honing. En ik denk, nou, hoe weet hij dat? Nou, dus in Hooglied, het is een mooie poem over relatie tussen man en vrouw, lichamelijk ook. En je komt nooit tegen kinderen in het hele boek. Dus mensen die zeggen dat gemeenschap heeft, het is doelgericht, ja, om een baby te krijgen en dan je stopt. Ik aanbeveel zulke mensen om Hooglied te lezen. Hier is er nog een Bijbeltekst uit het Oude Testament. Deuteronomium 24, 5. Een man die pas getrouwd is, hoeft niet in dienst te gaan, ook mag hem geen verplichte arbeid worden opgelegd. Een jaar lang wordt hij vrijgesteld. Hij mag thuis blijven om te genieten van zijn vrouw. Nee, kijk eens, dit zegt niet. Nou, een paar mensen zeggen zo, maar dit is zo. Thuis te blijven om zijn vrouw gelukkig te maken. Beste broer, maak jij je vrouw gelukkig? Of zeg je, ja, ik ben meer dan een jaar getrouwd nu. Nou, dit was een wet voor de eerste jaar om bepaalde patronen te ontwikkelen. En dan je blijft bezig om je vrouw te proberen haar blij en gelukkig te... En de vierde doel voor een huwelijk is stabiliteit te bevorderen. Kinderen houden van een stabiele omgeving. Als een kind moet naar school gaan en hij weet niet als de vrouw en man, de papa en mama thuis zijn of niet, of herrie of zo. Het is echt moeilijk voor zulke kinderen te concentreren op zijn studies. Ik ga op reis af en toe voor 2 weken of zo. Ik vind het zo fijn dat ik heb geen stress op mijn rit om te denken, ja, ik kom terug en misschien vind ik de pyjama's van een andere man in mijn bed of zoiets. Of een mobiel of zo vol met mooie boodschap van een andere man of zo. Nee, de stabiliteit is zo mooi. Het is mooi voor de kinderen. Het is mooi voor mij. Ik zou zeggen, een stabiel relaties maken ook, stabiele gezinnen maken ook een stabiele gemeente. En ook de samenleving heeft stabiele relaties nodig. Hoe gaat het met onze huwelijken? We gaan nu een paar meer prikkelende onderwerpen ingaan. Maar ik zal graag niet vergeten de positieve benadering. Dat wij hebben een huwelijk, een model in de Bijbel. En wij kunnen dat goed aan anderen laten zien en te genieten ervan. Oké, de volgende 20 minuten. Ik zal proberen mijn best te doen om deze 3 onderwerpen te behandelen. Samenwonen, scheiding en hertrouwen. Samenwonen is fantastisch na de huwelijk. Maar het is niet Gods plan dat mannen en vrouwen samenwonen zonder de bescherming van een verbond. God wil graag seks zegenen binnen de bescherming van een huwelijk tussen een man en een vrouw. Samenwoning is geen huwelijk. Het is anders. Toen Jezus in gesprek was met de Samaritaanse vrouw, hij zegt tegen haar, vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet. Je hebt 5 mannen. Nu ben je samenwonend met nummer 6, maar hij is niet je man. Samenwoning en huwelijken zijn 2 verschillende. De model in de Bijbel is deze model. Deze volgorde. Eerst bekering, 2 verkering, 3 trouwen en 4 samenwonen. Als je bent nog niet getrouwd, ik aanbeveel je van harte om dit volgorde te herinneren. Zoals met een auto, 1, 2, 3, 4. Begin met 1, altijd met 1. Dat is Gods plan en God zegent het en het is goed zo. Eerst sluit een verbond en dan woon samen. Wacht voor het huwelijk. Geen intimiteit zonder levenslang toewijding. Maar dan, wat over mensen die bevinden zich nu in een samenwoningconditie, relatie. Wat dan? Nou, er zijn verschillende antwoorden. Als je bewust een verkeerde volgorde hebt gekozen, ik zou zeggen, beleid je zonde aan God. En vraag de Heer, wat kan ik doen om dichter bij uw plan te komen? Dit is Gods plan. En als je bevindt jezelf, ja, buiten dit volgorde, vraag naar de Heer. Als je hebt een keuze gemaakt, je wist dat het was niet goed, maar je hebt wel toch een keuze gemaakt. Het is een zonde. Het is goed om dat natuurlijk te beleiden. En dan? Wel, het is moeilijk voor een counsel om advies te geven voor individuele situaties. Maar soms, ik merk dat sommige mensen zeggen, oh, wij leven samen niet getrouwd. Wij nemen afscheid. Je gaat terug naar je huis en ik blijf in de flat en wij trouwen binnenkort en dan wonen wij samen. Wik en Malou, een paar maanden geleden, een jaar geleden of zoiets, toen zij jonger waren, ze hebben echt een mooie getuigenis gegeven. Ze hebben ook dit volgorde gezien in een gesprek samen. En dan, ja, het is zonder wettisch en zonder lastig, maar dit is Gods volgorde. Wat kunnen wij doen om dichter bij dit volgorde te komen? En Wik en Malou hebben een bepaalde mooie keuze gemaakt. En veel van jullie hebben dat goed geluisterd. Soms, tijdelijk uit elkaar. Of soms is het ja, zo snel mogelijk, zullen wij dan trouwen. En wat als je onbewust een verkeerde volgorde hebt gekozen? Je wist niet dat het was niet goed. Of je kwam tot bekering en je bent pas bekeerd en je bevindt jezelf dan in een samenwonende situatie. Ik zou zeggen, vraag de Heer om duidelijkheid. Er is geen standaard oplossing. Maar om te zeggen, ik doe niks omdat het zo goed is, dat is wel niet de juiste houding. Blijf tenminste bidden dat God wil een oplossing geven. Hey, kunnen wij dit samen zeggen? Het helpt ons wakker te blijven en niet te vergeten. Nummer 1. Samen, 1, 2, 3. Bekering. Nummer 2. Verkering. Nummer 3. Trouwen. Nummer 4. Samen. Ingewikkeld? Niet echt, hè? Oké. Nu gaan wij naar een meer ingewikkeld onderwerp. Het gaat over scheiding. Hier is een Bijbeltekst. In het laatste boek van de Bijbel. Zegt Maleachi 2:16. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. In het Engels, I hate divorce, says the Lord. Duidelijk. Ik moet zeggen, voor mij dat was een duidelijk Bijbeltekst. Die geeft een antwoord aan al de vragen tot ik 30 jaar oud was. Toen ik 30 jaar oud was, samen met Anneke, hebben wij van Colombia, van Engeland, van Londen weggetrokken om zendingwerk in Zuid-Amerika te doen. En op die tijd denk ik, ja, God haat scheiding. Dus, ik ook. Wij ook. Zo moet het. Dus mijn standpunt toen was een beetje zoals de katholieke kerk. Er is geen scheiding mogelijk. Terug naar Maria Eugenia. Maria Eugenia was getrouwd toen zij 16 jaar oud was. Met de toestemming van ouders, dat kon. Dat kon. Verleden. Dus, zij was getrouwd. Zij wordt zwanger. Toen zij 19 was, ze had een babyjongen. En de man ging weg, heeft een andere vrouw gevonden. En de man was een beetje van... Ja, ik heb gevraagd en hij ging naar een andere vrouw en een jaar later naar een andere vrouw. Hij was een vrouw, toen ik kwam in de verhalen, hij was een vrouw nummer 6 of zoiets. Een paar kinderen erbij. En dan, toen hij 21 was, dan kwam Louis. En hij zegt de jonge dame van 21 met één kind. En hij begon met haar samen te wonen. En hij heeft 2 andere kinderen met haar gehad. Dus toen zij kwam tot bekering, ik denk zij was, 30 of een beetje minder, met 28, 27, met 3 kinderen. En zij woont samen met Louis, maar zij was getrouwd toen ze 16 was met iemand anders. En dan je denkt, nou, wat doen wij dan? De Bijbel is geschreven niet om kerkers te bouwen in de hemel, maar om gemeente te zijn op aarde. Wat doen we dan met de situatie? Dus een aantal, dit is niet de enige, een aantal andere situaties hebben ons geholpen om, wat zegt de Bijbel echt over deze onderwerp? In de tijd van de Heer Jezus, het was niet minder ingewikkeld. In de Romeinse Rijk, het was mogelijk om de scheiding te vragen. Je vindt het niet goed, dus je kunt scheiden. De Romeinen waren redelijk flexibel. In de Joden community, er waren 2 belangrijke rabbijnen. Eén met de naam Hillel, en hij was meer liberaal. Hij zegt, het maakt niet uit, voor allerlei redenen, je kunt scheiden. Hij was een populair rabbijn. En de andere was de Shammai, rabbijn, en hij was meer conservatief. En hij zegt, nee, niet voor, je kan scheiden, maar voor echt een beperkte reden. In de wet van Mozes dus. Hij was geen populair rabbijn. En in dat omgeving, met een populair rabbijn, allerlei redenen, en de andere beperkte redenen, in dat context... was de vraag, kwamen fariseeën om Jezus een vraag te stellen. En wij, ik nodig jullie om jullie Bijbels open te maken in Matthäus 19. Matthäus 19 vers 3. Het is een belangrijke tekst, dus ik lees tot 12. En de fariseeën kwamen naar hem, naar Jezus toe... om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Hey, ben jij van die club of van de andere club? Ben jij een liberaal van Hillel, van allerlei redenen of iets anders? Jezus en hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijke en vrouwelijke gemaakt heeft. 5. En zegend heeft en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen één vlees zijn. 6. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Zij zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden om een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart, u toegestaan, uw vrouw te verstoten. Maar het van het begin af is het niet zo geweest. Maar ik zeg u, belangrijke tekst nu, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij, en dat is overspel of een seksuele onreinheid, en met een andere verander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Kijk eens de reactie. 10. Zijn discipelen zeiden tegen hem, wauw, als dat de zaak van de man en de vrouw er zo voortstaat, is het beter niet te trouwen. Ik hoop dat de schoonmoeder van Petrus heeft dat niet gehoord. Vers 11. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Een interessante opmerking nu. 12. Want er zijn ontmanden, die uit de moederschoot zo geboren. Ontmanden. Ja, je kan het letterlijk nemen. Dus ze zijn niet zo. Zij verliezen iets van zijn mannelijke iets. Maar je kunt zeggen ook, het gaat over alleenstaande. Dat sommige mensen bleven alleen vanwege een probleem van de geboorte. Er zijn ontmannen die door mensen ontmand zijn. Er zijn soms sociologische redenen waarom soms iemand moet alleen blijven. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk te heren. Sommige mensen bleven alleen vanwege de bevel van de koning in het koninkrijk van God. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Ik lees dan in vers 9. Anders dan. Het bleek dan dat onder bepaalde situaties een scheiding is door de Heer Jezus toegestaan. En dan mijn moeilijkheid was, hoe kan het dat God haat scheiding? En dan met Mozes, hij zegt, als je scheidt, dan geef dan een brief. En Jezus geeft een reden, zegt, om een bepaalde reden, scheiding is mogelijk. Begrepen jullie de tension? De spanning? En ik zal het uitleggen met een voorbeeld. Als een chirurg zegt, ik haat amputaties van benen. Elke keer dat ik zie iemand op een rolstoel zonder benen, het doet iets met mij. Ik haat. Maar af en toe, ik doe het toch. Waarom? Omdat hij haat voor amputaties, hij doet alles wat mogelijk is om dat benen te redden. Met zalving, met chirurgie, met van alles. Mijn oma in Engeland, ik ken haar bijna niks. Zij had een probleem in haar voet en haar voet was geamputeerd. En dan tot de knie en dan tot hier boven en dan de andere voet. En dan, amputaties. Zij sterft met een kleine lichaam. Nou, een chirurg heeft geen plezier om dat te doen, maar soms er is geen andere mogelijkheid. En met dat bril kunnen wij aan scheiding denken. Wij doen alles wat mogelijk is om een huwelijk te redden. Echt alles. En soms denk ik, wij doen niet alles. Ik ben zat nu. Maar wij doen alles mogelijk om een huwelijk te redden. Maar af en toe krijg je een situatie zoals die van Maria Eugenia. Je denkt, wat doe je nou? Dus aan Maria Eugenia, we hebben het is beter te scheiden van de man van toen je 16 was, in te trouwen met Lies. Dus alles is in op één klap gebeurd. Nou, van vers 9 Hij zegt, maar ik zeg, wie zijn vrouw verstoot anders dan om huurderij, dat anders, dat uitdrukking, het is een uitzonderingsklausel van Jezus. Anders dan om huurderij. Aanhoudend overspel of immoraliteit. Het gaat niet om dat, ja, de vrouw heeft iets verkeerd gedaan of de man heeft iets en dan meteen, ja, kijk eens, ik vraag voor scheiding. De kernboodschap van de evangelie is vergeving, verzoening en herstel. Dat is de kern. En soms dat echt kan niet, maar wij vechten in dat richting. Maar als iemand blijft met overspel, zoals de eerste man van Maria Eugenia, en zij is weg, jaren met andere vrouwen, je denkt, ja, wij zien geen andere mogelijkheid nu. En Louise, hij zorgt nu voor de drie kinderen en zo. Dus van die opmerkingen zie ik dan dat er is geldige scheidingen en ongeldige scheidingen. Een scheiding kan geldig zijn of ongeldig zijn. Een geldige scheiding is een scheiding waar God erkent dat een huwelijksverband verbroken is. Een ongeldige scheiding is geen scheiding. Het maakt niet uit wie zegt ja. Ik kan het zeggen. De gemeente van Eindhoven kan het zeggen. Een christelijke boek kan dat zeggen. De paus kan dat zeggen. Maar als het is geen goed scheiding, geen toegestaan scheiding, als het is ongeldig, het blijft ongeldig. Het blijft staan. Dus het is geen scheiding en het verbond blijft staan. Nou, is dat te streng? De discipelen, vers 10, ze hebben het zo streng ervaart. En het is redelijk streng. Het is redelijk moeilijk te scheiden met een christelijke idee. Waarom? Niet omdat God ingewikkeld is. Is dat God doet zijn best om te beschermen onze huwelijken. Dat als ik ga trouwen met Anneke, dat is niet totdat je ziek wordt, totdat ik vind een mooie nieuwe model, of totdat ik zat waar. Nee, het is totdat de dood ontscheiden. En God beschermt zoveel mogelijk dat relatie. Nou, als je leest boeken over scheidingen en zo, christelijke boeken, je merkt dat er zijn een aantal, aantal uitzonderingsklauselen. De eerste belangrijke is die van Jezus in Matthäus 19, vers 9, maar komt ook voort in Matthäus 5. Maar sommige christenen zeggen, ja, maar kijk eens, 1 Korinther 7 is een hoofdstuk over het huwelijk. En daar is ook iets over scheiding. Het zegt, als een ongelovige van een huwelijk zegt, ik ga weg, en hij is weg. Dan zegt de schrift, dan de vrouw, de gelovige is niet verbonden, zo in dat geval. Dus sommigen noemen dat het verlaten van je echtgenoot. Een paar jaar geleden was in België, in een gesprek met de gemeente daar. Een vrouw daar heeft 3 kinderen van een Irakese man. Het zijn man, getrouwd met een Irakees. Maar voor de laatste 3 jaar of zo, hij is verdwenen. De vrouw denkt dat misschien hij is terug naar Irak gegaan of zoiets. Ik weet het niet. Hij belt niet. Ik weet helemaal niet. Wat doe je dan? Dus sommige christenen denken, ja, als het duurt, ik weet het niet, een paar jaar, misschien 5 jaar, dan misschien 1 Korinther 7 komt tot toepassing. En hier is de derde, en het is een tekst uit Exodus, ik zal dat lezen, omdat het is niet zo bekend. Het gaat over als iemand koopt een slavin voor zijn zoon. En dan je koopt een slavin, en hier is een vrouw voor mijn zoon, en geeft hem naar de zoon. En de zoon is blij met haar als een vrouw, maar komt een tijd dat hij, oh nou, ik heb een betere gevonden. Dus hij trouwt met iemand anders. En dan komt dit Bijbeltekst in toepassing. Als hij voor zichzelf nog een andere vrouw neemt, mag hij haar niet tekort doen wat betreft voedsel, kleding en huwelijk en seks. Als hij deze 3 dingen niet voor haar doet, mag zij vertrekken voor niks zonder losgeld. Zij was een slaaf, zij is vrij. Ook bescheiden. Dus sommige Bijbeluitleggers zeggen, kijk eens, hier is een andere reden voor die pas bij scheiding. Als iemand niet zorgt, de verwaarlozing van je echtgenoot. Nou, en hier het is zo moeilijk om algemene boodschappen over dit onderwerp te spreken. Omdat iemand kan zeggen, ja maar kijk eens. Mijn man heeft zijn baan verloren een jaar geleden. Hij zorgt niet voor voedsel. Hij zoekt een andere man. Zij heeft geen meer geld voor kleding. Of mijn vrouw heeft een operatie gehad en zij is niet meer goed voor goede seks. Dus ik moet iets anders vinden. Dus ik kan dit Bijbeltekst gebruiken om rare redenen te vinden om te scheiden. En dat is de gevaar van deze Bijbeltekst. Maar ik noem het omdat deze zijn de normale, die komen in de boeken, voor deze drie uitzonderingsclauselen. Scheiding volgens Gods woord is mogelijk, maar moeilijk. Het is duidelijk dat Gods sterke voorkeur, alsnog mogelijk, is vergeving, verzoening en herbouwen. Met veel pijn, met veel tijd, maar dat is Gods project. Als je gaat op dit moment door een moeilijke situatie in je huwelijk, alsjeblieft denk niet aan scheiding. Zoek de hulp van broers en zusters, van gebeden zo. God blijft nog bezig een levens te veranderen. Geef God een kans om jouw huwelijk te herstellen. God haat scheiding. Nog zo. En soms ja, er is geen andere mogelijkheid. Maar amputaties, zo min mogelijk. Mijn opmerkingen over hertrouwen zijn redelijk kort. Ik zal het alleen doorlezen. Met een geldige scheiding is het huwelijksverbond verbroken. En als het huwelijksverbond verbroken is, is er ook de mogelijkheid om te hertrouwen. Dat is, denk ik, een duidelijke conclusie van Deuteronomie 24, 1 tot 4 en de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 19, vers 9. Met een ongeldige scheiding is het huwelijksverbond niet verbroken. Maakt niet uit wat andere mensen zeggen. Het gaat om God. Hè. En daarom moeten wij zo voorzichtig zijn. In advies en gesprekken. Als in de ogen van God de verbond is niet verbroken. Als het huwelijksverbond niet verbroken is. Is er dus geen mogelijkheid om te hertrouwen. Hier hertrouwen is door de Heer Jezus overspel genoemd. De opties die we lezen in 1 Korinther 7 is dan ongehuwd blijven of verzoening. En daarom vind ik het zo opmerkelijk in Matthäus 19 dat mensen vragen over scheiding en Jezus antwoordde eerst over het huwelijk, de positieve boodschap, zo hebben we vandaag gedaan. Dan hij zegt iets over de scheidingbrief. En dan hij zegt iets over alleen blijven, ontmannen. Ook voor de koninkrijk, en ik denk soms voor de koninkrijk, niet letterlijk ontmannen, maar God vraagt om alleen te blijven. En net na die tijd, vers 13, we hebben niet gelezen, heeft Jezus begonnen over kinderen te praten. Vergeet niet kinderen in het hele proces. Conclusie. Als je bent vanochtend niet getrouwd, beslis om de juiste volgorde te volgen. Alsjeblieft, volg eerst de goede stappen. Eerst bekering, dan verkering, dan trouwen en dan lekker samenwonen. Alsjeblieft. 2. Als je samenwoont op dit moment, Ik zou zeggen, riep de Heer aan. Bid, Heer, wat moet ik doen? Er zijn verschillende antwoorden, maar niks te doen. Bid, de Heer zal dat openheid geven. Om wat moet ik doen? En wij zijn gelukkig een gemeente met genade genoeg om jullie wel te coachen en te helpen. Maar blijf alsjeblieft niet stil. Derde, getrouwd. Ben je getrouwd? Ja, je moet niet schamen ervoor, het is goed. Wees dankbaar. Mannen, probeer je vrouw breed te houden. Probeer het model, de christelijke huwelijkmodel, handen en voeten te geven. Het is een uitdaging. Hoe kunnen wij ons christelijke model handen en voeten te geven vandaag? En laatste, als je bent getrouwd en je zit op een moeilijke moment, een moeilijke situatie, alsjeblieft, nog een keer, ik herhaal, alsjeblieft, denk niet aan scheiding. Sta open voor hulp. Geef God een kans om een wonder te doen. God verandert mensen, ook vandaag. Ik moet zeggen, als iemand wel scheidend is, hij is geen tweede klas christen. Een tweede klas christen bestaat niet. Als het is een geldig scheiding, het is geldig. En als het is een ongeldig scheiding, dan het gaat om zonde. Maar niet tweede klas. Zullen we bidden. Vader, dank u wel dat vanaf het begin heb u gedacht over een man-vrouw relatie. Voor de blijdschap van mensheid. En dank u wel, Heer, dat huwelijke relatie bestaat nog. Heer, wij bidden uw zegen over elke huwelijke relatie aanwezig vanochtend. Dat u zal ons helpen, Heer, om onze relaties te beschermen van de boze, van de slechte invloeden van buiten. Om dit mooie christelijke model van het huwelijk handen en voeten te geven. Vader, wij bidden voor diegene die zijn situatie is niet normaal op dit moment. Heer, dat u zal de genade en de bemoediging geven, Heer, om een oplossing te zoeken, om u te vragen. Om bezig te zijn. Om hun levenswandel dichter bij uw model te brengen. En Vader, wij bidden ook vurig, Heer, voor toekomende huwelijken. Onze jonge mensen, jonge mannen, jonge vrouwen in onze gemeente. Wij houden veel van onze jeugd, Heer, en wij bidden, Heer, dat u zal hen de kracht geven om rein te blijven tot de huwelijksdag. In de naam van Jezus. Amen. Dank je wel.